Psalm 27 voor vanavond. We zullen hem eerst met elkaar lezen. Psalm 27. Psalm van David. En nou ja, die geasseerde, dat cursief gedrukte psalm. Dan zie je al dat dat in eigenlijk niet staat. Het staat alleen maar van David of voor David. De Heere is mijn licht en mijn hel, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Ja, voor wie zou ik vrezen? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden, tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt, hij verbergt mij in zijn hut ten dagen van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden van het geklank offeren. Ik zal zingen. Psalm zingen de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God, van mijn hel. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad, om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, met schades die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land van de levenden. Ja, dan staat erachter, ik waren vergaan, maar dat, eigenlijk wordt dat in de Bijbel verder niet genoemd. Wacht op de Heren, wees sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren. Het liefst zou ik nu Psalm 28 er ook achteraan lezen, maar daar komen we zo meteen misschien ook nog wel even op. Psalm 27. Nou, het is een vervolg, denk ik, op Psalm 26. Psalm 26 hebben we de vorige keer bekeken. En helemaal vanuit het perspectief, vanuit de gedachte van de Heer Jezus, de Messias. Hoe die daar geoordeeld werd, valselijk geoordeeld werd. En daarom dat hij bad in dat eerste vers, Heere, oordeelt u mij, doet u mij recht, Heere, want ik wandel in mijn oprechtigheid en ik vertrouw op de Heere, ik zal niet wankelen. Ja, dus die hele Psalm 26 hebben we toen bekeken, van dat moet wel geschreven zijn, helemaal in de geest van de Messias. De ijdele lieden die we in vers 4 toen tegenkwamen, de vergadering van de boosdoeners en de goddelozen, ja, dat was die hele massa die tegen de Christus was om hem ten val te brengen. En eigenlijk zie je diezelfde tegenstanders, die zie je hier ook weer terug in Psalm 27. Je ziet die valse getuigen, vers 12, valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. Met schades die vrevel uitblaast. En die valse getuigen die tegen hem zijn opgestaan, ja, die vind je natuurlijk terug, ook weer rondom het kruis. Ja, in Lucas 24, bijvoorbeeld. Als ik nu goed vind, Lucas 23 is dat, dacht ik. Nou ja. Hoe het ook zijn, of het zijn de valse getuigen die ervoor zorgden dat de Heere geoordeeld werd, veroordeeld werd en aan het kruis kwam. Nou, we gaan vandaag kijken gewoon naar wat thema's in Psalm 27. Van waar gaat het hier nou over? En ik denk dat het ook wel waardevol is om daar ook, ja, toepassing is misschien het verkeerde woord, maar wel een les voor ons eigen leven uit te trekken. Eerst de structuur van de psalm. In elk geval vallen al direct een paar woorden op die prominent naar voren komen. Bijvoorbeeld dat zoeken. In vers 4, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Vakash is dat in het Hebreeuws. En dat zoeken, dat zie je ook weer in vers 7 en 8. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, zoek mijn aangezicht, ik zoek uw aangezicht, o Heere. Datzelfde woord. Ja, dus wat je in vers 4 zit, dus die begeerte van de schrijver, wat hij zou zoeken, al de dagen van zijn leven te mogen wonen in het huis van de Heere. Dat zie je dan ook dus, het aangezicht zoeken in vers 8 en 9. Een ander woord wat je tegenkomt, dat is verbergen, verberging. Want hij verbergt mij in zijn hut, in zijn zoek, staat daar. Ten dagen van het kwaad. Ja, het gaat hier over de dag van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ja, ik denk dat die zoek trouwens, dus die hut en die tent, die ohel, dat ziet op de tabernakel. Dus daar waar de Heere woonde in het midden van Israël. En dat vind je in de andere psalm waar dat woord zoek voorkomt. In Psalm 76 was dat.
Dat is
het
tweede woord, hè?
Wat zeg je?
Dat is het tweede woord uit die tekst.
Nee, zoek. Dat is dus de hut. In de Herziene Statenvertaling is dat.
Ja, hut.
Want hij doet mij schuilen in zijn hut. En zijn tent, dat is de ohel. De hut.
Het is zoek.
Dat is de zoek, ja. En als ik me niet vergis. Ja, dan zie je in Psalm 76, vers 3. Psalm 67, vers 2 begint met: God is bekend in Juda, zijn naam is groot in Israël, en in Salem is zijn hut. Dat is ook zoek. Je hebt er nog een ander woord voor de hut, dat is soeka, dat is wat bekender. Ja, dat is ook dat woord wat je bij de loofhutten tegenkomt. Maar zoek, dat komt in de psalmen twee keer voor, dat is hier, en in Psalm 76, vers 4. En zijn woning, ja, dus daar, de plek waar de Heere woont, waar het aangezicht van de Heere dus werd gezocht. Dat is de enige plek waar ze zijn aangezicht konden zoeken, in die tabernakel, in de plek waar hij woonde. Dat is de zoek. Het plaatsje waar God te midden van Israël woonde en waar zijn aangezicht werd gezocht. Nou, dat zoeken, dat zie je dan in vers 9 ook weer terug, 9 en 10. Het verbergen. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest, begeef me niet en verlaat me niet, o God van mijn hel. Ja, daar zie je ook het thema verbergen. En hij zegt, verberg uw aangezicht niet. Ten slotte, u heeft mij verborgen. Hadden we in vers 5. Ja, hij had mij verborgen in de plek van zijn woning. Zegt, verbergt u dan niet uw aangezicht. Nou, vers 6 gaat het over de vijanden. Ja, dat letterlijk in vers 6 wordt dat genoemd. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden, die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden van het geklank offeren. En ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heere. En die vijanden vind je ook in vers 11 en 12. Ja, de tegenpartij dus, de verspieders, de valse getuigen. Ja, je vindt, dat zijn die vijanden. En dan in vers 13 en 14 keren we eigenlijk weer terug naar het thema van de eerste drie versen. Het rotsvaste vertrouwen van degene die je spreekt. En die van de Heer kon zeggen, hij is mijn licht, hij is mijn hel, Yeshua is dat. Voor wie zou ik vrezen? Ja, wat heb ik nou eigenlijk nog bang te zijn? En dan moet je niet voorstellen dat dit een man is die je spreekt. Die bij wijze van spreken rustig achterover in zijn stoel zit te mediteren. Want dat is niet de context van de psalm. Want hij zegt, die vijanden die zijn rondom mij. Die kon hij zien, die kon hij echt zien, die vijanden. Hij heeft het over die valse getuigen en over zijn verspieders. Denk maar aan die fariseeën die de Heere Jezus continu liepen te verspieden zijn hele leven lang. En te kijken of ze hem in de strik konden lokken. Dus Psalm 27 kunnen we als vervolg van Psalm 26 ook gaan lezen alsof het rondom het kruis is geschreven. Dus voor de kruisiging. Het is hier de persoon die hier spreekt, die is niet zeker van zijn leven. Die wordt bedreigd. Die heeft een heel veel vijanden rondom zich heen. Maar je ziet een kalmte, want daar gaat deze Psalm 27, die gaat er ook over. Een kalmte en een rust die bijna bovennatuurlijk is binnen die omstandigheden. Dus het gaat over de dag van het kwaad, hebben we net ook gezien. De dag van het kwaad. En tegelijkertijd zegt deze, de persoon die hier spreekt, en dat is dus David, in de geest van de Heere. De Heere is mijn licht en mijn hel, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Voor wie zou ik angst hebben? Wie maakt mij wat? Dat zegt hier eigenlijk. Wie maakt mij wat? Als de bozen, mijn tegenbestanden en mijn vijanden tegen mij tot mij naderen om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan, ze struikelden en ze vielen. Ja, dus je ziet hier die vijanden op hem afkomen. Ook weer beeldend beschreven natuurlijk. Gewoon een hele horde van honden die komen om zijn vlees te verscheuren en letterlijk op te eten. En ze struikelen en ze vallen. En dan zegt hij er zelfs bij, ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. Dat is een beetje de kapstok waarin ik deze psalm op zou hangen. Gewoon dat zoeken, het verbergen, de vijanden en de inleiding vertrouwen. En ook de uitleiding, vers 13 en 14, het vertrouwen. Kennen we twee mensen uit de Tanach, van wie we zouden zeggen van, die straalde wel iets uit van deze psalm. Aan wie denk je als je dan niet aan de Heer Jezus denkt, maar gewoon even aan twee andere mensen die in deze kracht stonden, als het ware, ze zagen als het ware letterlijk een leger op zich afkomen. En ze bleven stil en gerust in de Heer. Elisa is er eentje. Ja. Ja, Elia eigenlijk ook wel. Ja, zeker. Elisa. Wat zei? Op de berg inderdaad, als die daar aan het bidden is en dat er een leger op hem afkomt en dat die hoofdman vraagt van Elia, kom af. En dan, maar die worden dan ook gelijk verslonden door dat vuur. Ik zat zelf inderdaad aan Elisa te denken. En waar zie je de rust van Elisa dan terug? Elisa vind je 2 Koningen 6. Ik vind dat misschien wel een van de mooiste geschiedenissen in het leven van Elisa. 2 Koningen 6. Die koning van Syrië, die verbaasde zich dat al zijn plannen tegen Israël mislukten. En toen zei een van die knechten van die koning, die zei van ja, dat komt omdat ze een profeet hebben. En die profeet die weet precies wat u denkt en wat u voelt. En dat was natuurlijk al een beetje bedreigend voor die koning. Die denkt van, Die weet gewoon van uw plannen. Ja, en daarom mislukt ook alles. Ze zijn je altijd een stap voor. Dus Die wou hij gewoon te grazen nemen, die koning. Die wou Elise te pakken nemen. Dat zie je in vers 13. Ja, hij zegt dan tegen... die knechten gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zende en hem halen laten. En hem werd te kennen gegeven, zeggende, zie, hij is de dood aan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar leger, welke s'nachts kwamen en omsingelden de stad. Nou, hier zie je letterlijk Elisa daar zitten. En je zou zeggen, ja, tijd om bang te worden. Ja, een groot leger wat om die stad heen vergaderd wordt. Om hem te pakken te nemen. Gewoon hem alleen. Ze hadden hem nodig. En toen zei zijn jongen, dus die knecht, ach mijn heer, wat zullen we nou toch doen? Ja, hoe zullen wij doen? Vluchten kon niet meer, de stad was omsingeld. Van wat moeten we nou? Dit was onze dood. Die jongen die stond echt te rillen als een rietje. Wat moeten we doen? En hier zie je dan dat niet vrezen. Ja, vers 16. En Elisa die zei dus tegen hem, vrees niet, want die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Nou, daar snapte die jongen natuurlijk helemaal niks van. Hoe kan dat nou? Wij zijn maar met z'n tweetjes. En dat hele grote leger van die machtige Syriërs om ons heen. Dat zijn er veel meer. Maar Elisa die bad en zei, Heere, open toch zijn ogen dat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de jongen dat hij zag. En ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa. Nou, het gevolg is dat die Syriër, overdrachtelijk gezegd, gestruikeld is. Ja, zoals we dat in de Psalm 27 zagen en gevallen is. En het werd zijn ondergang. Dat is er eentje. Een andere, ook zo'n toch wel heldhaftige geschiedenis. Van iemand die een enorm leger ziet. En niet buigt. Simpson? Nou, Simpson zou... Die was natuurlijk een richter die zo af en toe een beetje verguisd wordt. Maar hij hoort er wel degelijk bij. Het was ook een van de geloofshelden. Ja. Ja. Ja, ik dacht aan Hiskia. Weet u waar ik het dan over heb? Hiskia.
Is dat met die 150.000? Ja.
2 Koningen 18. Laten we daar dan ook maar even naar kijken. Die Assyriërs, niet te verwarren met de Syriërs van daarnet, maar de Assyriërs, dat is een heel machtig rijk in de tijd van Hiskia. Ja, die had eigenlijk... Israël was al... het tienstammenrijk was al weggevoerd. Juda, dat kleine landje, dat was ook al helemaal onder de voet gelopen. En eigenlijk was Jeruzalem de enige stad die nog overeind stond en niet was ingenomen. En dan komt die legeroverste van de Assyriërs, dat is Sanherib. Nee, die Rabsaké, sorry, Sanherib is de koning. En die Rabsaké, die komt voor de poorten van Jeruzalem. En Hiskia... die heeft de poorten laten sluiten. En Jeruzalem is in feite een onneembare vesting. Althans, dat hoopte men. En Rabsaké die staat daar te vloeken en te tieren tegen Hiskia. Even kijken hoor. Vers 19 bijvoorbeeld, hier Rabsaké. Die zei tot hen, zegt tot Hiskia, zo zegt de grote koning, de koning van Syrië, wat vertrouwen is dit waarmee gij vertrouwt? Gij zegt, toch het is een woord van lippen, er is raad en macht tot de oorlog. Op wie vertrouwt gij nu, dat gij tegen mij rebelleert? Zie nu, vertrouwt gij nu op die gebroken rietstaf op Egypte, op de welke zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan, ik doe de boren. Alzo is Farao, de koning van Egypte, al degenen die op hem vertrouwen. Maar zo gij tot mij zegt, wij vertrouwen op de Heere onze God, is hij die niet wiens hoogten en wiens altaar en Hiskia weggenomen heeft, en tot Juda en tot Jeruzalem gezegd heeft, voor dit altaar zult gij u buigen te Jeruzalem. Ja, dus hij valt Hiskia aan op het meest tere punt, zijn rotsvaste geloof in de Heere. En Hiskia die heeft in al zijn hervormingen, heeft hij al die afgoderij in Juda uitgeroeid. En Rabsaké die zegt van, die probeert dus het volk op de muren tegen Hiskia op te doen staan. Nou, Hiskia die blijft vast in het geloof, vast in het vertrouwen. Hij gaat er ook mee naar de Heere, naar de en ook naar de profeet Jesaja, dat is een profeet van zijn dagen. En in hoofdstuk 19, dan lees je dan hoe de Heere inderdaad die redding zendt. Dat helemaal aan het eind van hoofdstuk 19. Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat de engel des Heeren uitvoer en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. En toen zij zich 's morgens vroeg opmaakte, zie, die allen waren dode lichamen. En zo vertrok Sanherib, de koning van Assyrië, en toog heen en keerde weder en hij bleef te Nineveh. En ook hij struikelde en viel, want hij werd vermoord door zijn eigen zoons. Twee voorbeelden van mensen die Psalm 27 op hun lippen hadden kunnen nemen, wellicht. Terug naar de Psalm 27, terug naar de Messiaanse psalm, zoals we hem nu zullen lezen. Ja, dus probeerde eigenlijk aan te geven dat Elisa en die Hiskia ook als het ware in de geest van de Messias handelden. Ja, er zijn een aantal dingen waar misschien goed zijn om mee naar te kijken. Ten eerste noemde ik net al Psalm 28. Daar zie je de sterkte van de Heere. Die kom je in vers 1 van Psalm 27. En je ziet het ook weer terug aan het eind van Psalm 28. Even kijken hoor, waar vonden we die sterkte van de Heere? Dat is... Ja, dat is de kracht. Ja? De Heere is mijn levenskracht. De maos van het leven. Dat is vers 1. Aan het eind van Psalm 28, daar vind je de Heere is hun lieden sterkte en hij is de sterkheid van de verlossingen, van zijn gezalfde. Dus hier datzelfde. En die kracht... Die sterkte, dat is als het ware een vesting. Het is een vesting. Dus die psalmdichter die zegt als het ware, ik zit veilig opgeborgen in een onneembare vesting. Hij is de kracht van mijn leven en hij is mijn sterkte. En je ziet dat wordt gekoppeld aan de gezalfde, aan de Messias. Ja, vers 8, de gezalfde, dat is zoals je weet de Christus. En in het Hebreeuws is dat Mashiach, ja, de Messias, wat we zeggen. Dus die gezalfde, daar wordt die sterkte, die kracht, die wordt heel erg sterk verbonden aan de Messias. Een andere overeenkomst...
Is die vesting in het Hebreeuws of is het gewoon meer als beeld...
Ja, dat is meer het Hebreeuws inderdaad, ja. Ja. Verder zie je in Psalm 27 ook van, ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden, vers 6, en ik zal in zijn tent offeranden van het geklank offeren, en ik zal zingen, ja, psalm zingen de Heer. Je ziet dus deze persoon, te midden van die moeilijkheden, te midden van die dag van het kwaad, die zie je zingen, psalm zingen. Nou, dat zie je ook in Psalm 28. Die springt mijn hart van vreugde en ik zal hem met mijn gezang loven. Ja, dus Psalm 27 en 28, die horen wel een beetje bij elkaar. Een ander punt in dat eerste en het laatste vers van Psalm 27, of ene laatste vers, dat woord leven, hij is de kracht van mijn leven. Hij is de sterkte, de vesting van mijn leven. Waarom zou ik bang zijn? En je ziet dat leven ook in vers 13. Het land van de levenden. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land van de levenden.
puntje.
Ja, wat dan? Ja, puntje, puntje, puntje. Het is een uitroep inderdaad. Ja, zo waar ik vergaan. Nou, de persoon die hier spreekt, de Messias, die is vergaan. Dus wat bij mij in de tekst staat, zo waren ik vergaan. Ja, dat wordt er maar ingelegd, feitelijk. Nee, het is meer een uitroep van als ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land van de levenden. Als ik dat nou toch niet had geloofd. En dan, even adempauze, wacht op de Heer, wees sterk. En hij zal uw hart versterken, ja, wacht op de Heer. Ja, vertrouw op hem, wacht op hem. Dat land van de levenden, misschien kom je dat je wel een beetje bekend voor. In een hele bekende Bijbelhoofdstuk wat gaat over het lijden en sterven van de Messias. En dan zie je best iets opmerkelijks. Want deze zegt, als ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land van de levenden. Maar Jesaja 53, daar zie je diezelfde Messias, die wordt uitgeroeid uit het land van de levenden. Ja, Jesaja 53. Jesaja 53. Gaan we er even naar kijken. Even kijken hoor. Oh, sorry, ik zit in het verkeerde hoofdstuk. Neem me niet kwalijk. Vers 8. Ja. Hij is uit de angst en uit het gericht, uit het oordeel, uit de rechtszaak, is die weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Nou, je weet, denk ik, ja, heel hoofdstukje Jesaja 53, dat wordt uitgelegd voor de Messias. En dat kun je bewijzen, ja, want een van zijn discipelen die heeft het zo gedaan. Denk maar aan die kamerling die uit Jeruzalem terug was op weg naar huis. Die zat dit hoofdstuk te lezen. En toen kwam Filippus, die kwam naast zijn wagen lopen. En die vroeg aan die kamerling van, weet je eigenlijk wel wat je leest? Begrijp je het wel? En toen zei die kamerling, van ja, hoe zou ik dit kunnen begrijpen als ik geen uitlegger heb? Over wie gaat dit? Hij vroeg niet, wat is dit? Nee, hij gaat over wie gaat dit? Ja, dat vind je in Handelingen 8. In Handelingen 8, dan zie je dat Filippus bij hem ging zitten. Hij ging hem de schrift uitleggen en hij ging hem laten zien, de Heer Jezus. Dus daar gaat het over in Psalm 53. Maar deze Heer Jezus, die is verbrijzeld geweest, vers 10. Ziek gemaakt, ook vers 10. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Vers 9. Nou, en het hele gedeelte daar voorafgaand, dat gaat alleen maar over zijn lijden. En uiteindelijk ging het erop aan dat hij uit het land van de levenden is uitgeroeid. Afgesneden. Dezelfde persoon, over wie het hier gaat, die zegt, de Heer is mijn licht en mijn hel. Daar zou ik bang voor zijn. De Heer is de kracht van mijn leven. Voor wie zou ik vervaard zijn? Voor wie zou ik angst hebben? En diezelfde persoon, die zegt, als ik niet had geloofd, dat ik het goede van de Heer zou zien in het land van de levenden. Puntje, puntje, puntje. Maar hij was afgesneden uit het land van de levenden. Hoe breng je dat bij elkaar? Psalm 116, die brengt ons misschien een klein beetje in de goede richting. Psalm 116, daar vind je dat land van de levenden ook terug. Staat alleen in meervoud. In plaats van enkelvoud, die landen van de levenden. Psalm Ik lees niet de hele psalm, maar ik begin even in vers 7. Mijn ziel, ja, dus hier heb je iemand die tot zichzelf spreekt. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen der levenden. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zei mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Hier zie je dus iemand die is verlost van de banden van de dood. En die het goede heeft gezien in de landen van de levenden. Hij wandelde voor het aangezicht in de landen van de levenden. Als we het ons even visueel voorstellen, hoe de Heer Jezus hier nog steeds met al die honden om zich heen staat, die zijn vlees willen eten, beeldend beschreven, die zegt van ja, wie zou ik vrezen? Want de Heere is mijn licht en mijn hel. Die zegt, als ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land van de levenden. Maar van diezelfde Messias, van diezelfde Heere, dan we zien dat hij uiteindelijk toch is afgesneden uit het land van de levenden. Nou, dan geeft Psalm 116 het antwoord. God die hem verlost heeft uit de banden van de dood. En dus het voor Gods aangezicht wandelt in de landen van de levenden. Nou, ik had het. Ja, ook dat woordje geloven bijvoorbeeld, vers 13. Dus even het volgende onderwerp. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien. Het Hebreeuwse woord voor geloven, dat is aman. En waar denken we dan aan? En dat heb je waarschijnlijk ooit als vroeger geleerd op catechisatie van het woord amen. En wat betekent het dat? Het zal vast en zeker zijn. Nou, dat is ook wat amen betekent. Vastheid, vertrouwen, zekerheid, waarheid. Dus het is allemaal waar. Dus al die aspecten zitten in dat woordje van geloven. Waar zouden we dat woordje voor het eerst tegenkomen in de Tenach? En dat is echt heel kenmerkend. Dat is dus Abraham, ja. De eerste keer dat je Aman in de Bijbel tegenkomt, dat is inderdaad bij Abraham, Genesis 15. Dat belangrijke hoofdstuk, Genesis 15 vers 1 tot 6, wat voor Paulus helemaal de basis is voor de rechtvaardiging uit het geloof. De rechtvaardiging uit het geloof. Daar gebruikt hij Genesis 15 vers 6 voor. Ik ga nog even een keer, ik heb het al veel vaker verteld, maar het is te fundamenteel om te snel aan voorbij te gaan. Dus ik ga het toch nog een keertje kort bespreken. Na deze dingen geschiedde het woord van de Heer tot Abraham in een gezicht zeggende, vrees niet Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult gij mij geven? Daar ik zonder kinderen heen ga en de bezorger van mijn huis is deze Damaskene Eliezer. Dus de Heere komt met een belofte of een zekerheid. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En Abraham die begint te protesteren. Abraham protesteert. Ik hoop dat dat duidelijk is, vers 2. Hij zegt tegen God, dat is helemaal niet waar wat je er zegt. Er klopt helemaal niks van. Want ik ga zonder kinderen heen. Je hebt me een heel groot nageslacht beloofd, maar ik heb nog steeds geen kind. En deze Damaskene Eliezer, ja, die gaat mijn erfgenaam zijn. Dus wat durft u te spreken? Eventjes een beetje sterk aangezet. Wat durft u mij te spreken van een schild en een loon, terwijl ik eigenlijk helemaal niks van u krijg? Verder zei Abraham, zie mij, hebt gij geen zaad gegeven en zie de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. Nou, dan zou je over zulke opstandige woorden misschien de toren van de Heere verwachten. Maar De Heer hernieuwt die belofte. Zie, het woord des Heeren was tot hem zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn. Maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zei, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde, aman is dat, in de Heere. En hij rekende, hij, dus God rekende het hem, tot gerechtigheid, rechtvaardigheid. Waarom is dat woordje aman hier zo verschrikkelijk belangrijk? Abraham en zijn vrouw waren onvruchtbaar. En dat wordt genoemd dood. Ze waren verstorven. Romeinen 4, Hebreeën 11 zeggen Abraham en Sarah, ze waren dood. En God had feitelijk dus tegen Abraham gezegd, ik ga leven uit jou verwekken. Dus ik ga uit een dode, ga ik leven brengen. En hier buigt Abraham, hier zie je eigenlijk Abraham echt voor het eerst buigen. Hij buigt en hij zegt, aman. Dat is wat hij doet. Amen. Dat is einde discussie. En dat amen van Abraham, dat wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Dus Abraham, die geloofde in een God die doden levend maakt. Zoals je dat in Romeinen 4 terug kan vinden. Abraham geloofde in een God die doden levend maakt. En dat is de basis voor de rechtvaardiging uit het geloof. En zo beschrijft Paulus dat ook in Romeinen 4. Zo past hij dat toe. Wij geloven namelijk in Jezus Christus, die God uit de doden heeft opgewekt. En dan zeggen we amen, aman. Maar hoe komen we nou aan die gerechtigheid? Dat is niet dat geloof van ons. Dat is Psalm 27. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in de landen leven. Wie spreekt hier? Dat is de Messias. Het is zijn geloof en zijn vertrouwen. Die rechtvaardiging uit het geloof, dat is de rechtvaardigheid van de Messias, door zijn vertrouwen, door zijn geloof, die ons wordt toegerekend. En misschien is het goed om dan aan de hand van dat woordje kracht, ja, die vesting die we net hebben gezien, die kracht, zometeen even de stap naar Romeinen nog te maken. Want ook in het woordje kracht zit het evangelie verborgen. Wat betekent dat? Nou, de schrijver die zegt, hij is de kracht van mijn leven, mijn levenskracht. Eigenlijk was de Heer ook de kracht van het leven van Adam. Ja, Adam, of de Heer, God, die blies Adam die geest in en daardoor werd hij tot een levende ziel. Ja, dat is wat hem levend maakte. Dat wordt hier niet bedoeld. Kracht van zijn leven, als we even dat begrip vesting loslaten, is eigenlijk misschien wel jammer, maar het woord kracht zit ook heel duidelijk in dat woordje. De kracht van mijn leven. Dat ziet op een hele andere kracht. Niet waarmee God Adam heeft levend gemaakt en waardoor wij eigenlijk levende mensen zijn. Omdat we leven uit geesteskracht. Ja, we worden, dat zijn als het ware de motor die ons draaiende houdt. Of de benzine die ons draaiend houdt. Dus het moment dat we sterven, ja, dan hebben we geen geest meer. De geest verlaat ons lichaam. In de kracht waar het hier over gaat, dus die kracht waar we het net over hebben gehad, die kracht van die opstanding. Want in Romeinen 1, daar komt dat woordje kracht weer terug. Alleen dan in het Grieks natuurlijk. Twee keer aan het begin, als Paulus zegt wat zijn evangelie is. En aan het eind, in vers 16, als hij zegt wat de inhoud van dat evangelie is. Aan het begin zegt Paulus in Romeinen 1, dat hij is een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel van het evangelie van God. Dus het is het evangelie van God, en dan sla ik even die haakjes over, van zijn zoon. Dus het is het evangelie van God, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees. En dan staat er, die in kracht bewezen is te zijn, de zoon van God, naar de geest der heiligmaking, uit opstanding van de doden. En wie is dan die zoon? Dat is Jezus Christus, onze Heere. Er staat in kracht. In kracht bewezen te zijn uit opstanding van de doden. Daar gaat die kracht over. Nou, dan gaat Paulus een heleboel dingen zeggen over hoe graag hij bij die Romeinen zou willen zijn. En hoezeer hij daarnaar verlangt om hun te zien. En om ook met hen te zijn. Om samen met elkaar vertroost te worden. En hun geloof te delen. Maar dan zegt hij in vers 16 en 17, dat is eigenlijk de inleiding tot de hele brief, en je zou bijna kunnen zeggen, het is de samenvatting van de hele brief. Ik schaam mij voor het evangelie van Christus niet, want het is een kracht van God tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Uit zijn geloof. Als je Habakkuk nauwkeurig leest, dan weet je dat er staat zijn geloof, Gods vertrouwen. En dus dat van de Messias. Dat is de rechtvaardigheid van God. En hoe zit dat dan? Nou, heel kort, de Messias die kwam onder de wet. Hij is besneden ten achtste dagen, hij heeft de wet helemaal vervuld. Hij heeft hem volkomen gehouden tot aan het eind, zelfs tot aan de dood van het kruis. Ook dat is de wet, het kruis. En dan sterft hij. En daar zit dan de paradox van ons evangelie. De wet zegt, doe dit en je zult leven. Deze man deed het. Gehoorzaam geworden, zelfs tot aan de dood van het kruis. Hé, en dan klopt het niet meer. Want de wet zei, weet je nog, doe dit en je zult leven. En deze man, die doet het. En helemaal volgens de normen van de wet sterft hij aan de dood van het kruis. Nou, het enige antwoord daarop is opstanding. Leven uit de doden. Dus Jezus Christus, die levend uit de doden is geworden. En daarmee de gerechtigheid heeft geopenbaard. Dat zie je dan als je dan eventjes dat hele tussenstuk van Romeinen 1 en 2 overslaat. En een groot deel van Romeinen 3. Dan neem je helemaal de stap naar Romeinen 3 vers 21. Want daar gaat Paulus weer verder. Met dat evangelie. Maar nu is de rechtvaardigheid van God geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. En daarmee, doordat amen, wij zeggen amen, komt die gerechtigheid van Jezus Christus over ons. En dat is niet uit ons geloof, het is zijn geloof. Opstanding. Dus ook dus in deze psalm weer. Psalm 27. Dat woord hel, trouwens, dat was dat Yeshua. Dat kom je ook wel tegen in Yeshua. Of van Yasha, dat is verlossing. En dan zie je ook, dat zie je ook weer terug, helemaal terug aan het eind van Psalm 28 weer. Hij is de sterkheid, hij is de vesting van de verlossingen van zijn gezalfde. Daar staat ook het woord Yasha. Yeshua, het hel van zijn hel, alleen daar weer in het meervoud. Nou, tenslotte, het begeren. Wat hij ging zoeken. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren om de liefelijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Die dat was het verlangen van, deze, van de Messias natuurlijk. Om te mogen zijn op de plek waar zijn vader was. Om de Heere nabij te zijn bij de Heere. Dat woordje ma'ot, dus die kracht, dat vertrouwen, dat vind je ook in een negatieve zin terug. Dat is in Psalm 52. En ik noem dit expres om eventjes de tegenstelling aan te wijzen. Ja, daar heb je ook het land der leven inderdaad, ja. Even kijken hoor, ja, ik ben nu eventjes de... Oh ja, je vindt dus inderdaad ook dat land der leven, maar ik bedoelde vers 9. Zie de man die God niet stelde tot zijn sterkte. Dus ook die vesting, die kracht. Maar hij vertrouwde op de veelheid van zijn rijkdom. Hij was sterk geworden door zijn beschadigen. Dus die rijkdom op een niet eerlijke manier verkregen. Dus die vind je nogal eens een keertje terug, die tegenstelling. Ook bij Paulus trouwens. En bij Jacobus. Ja, zij die vertrouwen op hun rijkdommen, op de veelheid van hun vermogen, hun geld, en niet op God. Paulus zegt ook, zij die rijk willen worden, materieel rijk, die zullen in de strik van de Satan vallen. En schrijft als hij aan Timotheus schrijft. En in diezelfde context zegt hij van laten we nou tevreden en vergenoegd zijn met een dak boven ons heeft en wat te eten. Het is gewoon genoeg. Want je bent met niks in deze wereld gekomen en je gaat ook met niks deze wereld uit. En dan is het maar beter om geheel en al ons vertrouwen te stellen op deze sterkte, op deze vesting. Hoe dan? Nou, te zeggen dat hij is mijn licht en mijn hel en de kracht van mijn leven. Hoe is hij de kracht van ons leven? Nou, door de dood en zijn opstanding. Het is zijn opstandingskracht. Het is, als je christen wordt, dan geeft de Messias zijn geest, zijn Christusgeest. Dat zie je in 1 Korinthe 15. Adam is geworden tot een levende ziel. Hij leefde en heel zijn nageslacht leefde vanuit die geesteskracht. En de laatste Adam, dat is Christus, die is geworden, staat er dan in 1 Korinthe 15, tot een levendmakende geest. En die geest, dat wordt onze nieuwe levenskracht. Waarmee je deel krijgt aan die nieuwe schepping. En een nieuw leven en een ander leven. En dan is al dat oude is weg. En je leeft in een hele nieuwe wereld. Zit er dan ook nog iets bij ons bij voor dat verborgen? Verborgen. Aan welke tekst denken we nu? Want als je dat weet, die nieuwe geest, dan ben je ook verborgen.
Dus ons leven is verborgen?
Ja, precies. Ja. Weet je toevallig waar het staat? Nee. U bent gestorven. Dat is Colossense 3. Je bent gestorven. Ja, dan heb je ook al niks meer te vrezen. Als je toch al dood bent. Ja, wat heb je dan nog te vrezen? En Colossense 3 zegt Paulus van we zijn gestorven. En daarmee bedoelt hij, u bent met Christus gestorven. Ja, vers hoofdstuk 3. En dat gaat nog even een dimensie dieper hoor, in Colossense dan in wat ik net in Romein heb gezegd. Maar het is wel mooi om te zien hoe Paulus hier gewoon eigenlijk voortborduurt op zijn evangelie in Romeinen. Hij zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Ja, in die kracht, die levenskracht, die nieuwe levenskracht. Zo zoekt, en er zit ook dat woordje zoeken. Zoekt de dingen die boven zijn. Ja, we gaan het aangezicht van God zoeken. Ja, hoe dan? Nou, waar Christus is zittende. Want we kunnen God alleen kennen in het aangezicht van Jezus Christus, zijn Zoon. Die diezelfde weg is gegaan door de dood en de opstanding en de hemelvaart. En nu zit in zijn rechterhand. Dus we gaan zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus zit, zittende aan de rechterhand van God. En bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want ge zijt gestorven. Ja, als we gestorven zijn, ja, hoe kun je dan nog het goede zien in het land van de levenden? Nou, dat kan niet. Het kan alleen maar als je ook weer opgewekt bent. En uw leven is met Christus verborgen in God. Dus die woorden met Christus en in Christus, die zijn misschien ontzettend belangrijk. Ja, Christus die geeft zijn geest in ons en wij zijn daarmee in hem, in Christus. En dan zijn we dus op de plek waar hij is. Verborgen in zijn soek, in zijn tent. In zijn hut. En probeer dat maar gewoon heel visueel voor te stellen. Dat er ergens daar die plek is in die hut. En dat je daar in hem daar gewoon zeker zit. Wat er ook om je heen gebeurt. Welke vijanden er ook op je afkomen. In hem. Alleen in hem ben je veilig. Als je begrijpt wat Paulus met dat evangelie van Christus wil zeggen. En dan gaat het niet alleen om onze veiligheid natuurlijk. Het gaat gewoon om zijn aanwezigheid, om het kennen van hem, om zijn aangezicht te zoeken. Ja, en zo is hij ook ons licht. Ja, ik had even gedacht om deze Bijbelstudie om helemaal over dat licht uit te wijden, maar de Heer Jezus zegt zelf natuurlijk ook, ik ben het licht van de wereld. Nou, zo is de Heere dan ons licht, mijn hel. En voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik vrezen? Als je dat evangelie hebt, als je dat kent, en waarom zouden we dan niet veel meer, nog veel meer dan dat we wellicht al doen, zoeken de dingen die boven zijn. Romeinen 8 eindigt natuurlijk met dat niet vrezen, dat zegenlied. Romeinen 8 vers 31, en dat lijkt wel een beetje op Psalm 27, luister maar hoe die begint. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Nadat hij heel Romeinen 8 heeft verteld hoe dat leven met God is. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, je spreekt bijna de Messias. Ja, al zou er een heel leger op me afkomen. Ja, wie zal er dan tegen me zijn? Die ook, waarom? Nou, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem, niet alle dingen schenken? Ja, waarom zouden we dan vertrouwen op de rijkdommen van deze wereld, als we alle rijkdommen van hem krijgen? Dan kunnen we beter op hem vertrouwen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Dat sluit aan op vers 32. En dan komt er nu het volgende deel. God is het die rechtvaardig maakt. Ja, wie is het dan die veroordeelt? Als God rechtvaardig maakt. Door ons leven te maken uit de doden. Wie is er dan nog die ons kan veroordelen? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, dus eerst die vraag. Als God voor ons is. Wie zal er dan tegen ons zijn? Hij geeft notabene zijn eigen zoon. En als hij dan rechtvaardig maakt, ja, wie zal ons dan nog oordelen? Vers 34. Ja, Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook ter rechterhand van God is en die ook voor ons bidt. Komt de volgende vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Vraagteken. En het antwoord wat volgt, dat staat allemaal in vragen. Verdrukking? Nee. Benauwdheid? Nee. Vervolging? Nee. Honger? Nee. Naaktheid? Nee. Gevaar? Zwaard? Nee. Allemaal niet. Ze scheiden ons allemaal niet van de liefde van Christus. Van Christus, hè. Ze scheiden ons misschien voor een tijdje af en toe van onze liefde voor Christus, maar andersom zeker niet. Geen van die dingen. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Ja, hij die ons liefde afgeeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enige andere schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Zie je voor je? Paulus, en Paulus kon dat zeggen, Paulus die ziet hier als het ware alles en iedereen die tegen hem was, en de hel erbij, gewoon al de tegenstanders, die ziet hier op zich afkomen. Net als Psalm 27. Hij staat hier midden in de dag van het kwaad, Paulus. En dan zegt hij deze dingen. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Als God rechtvaardig maakt, wie zal ons nog veroordelen? En wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En het antwoord erop is echt helemaal niemand. Omdat we verborgen zijn met Christus in God. Omdat we verborgen zijn in zijn hut, in zijn tent, in zijn tabernakel. En daar zijn aangezicht zoeken. En dan zullen we de volgende keer weer met een volgende psalm verder gaan. Tot hier.